Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op zondagavond. Op 10 november van het vorig jaar gaf B. Allen Wallace een lezing in Amsterdam. In Leuven was hij een van de sprekers op het congres over boeddhisme in het Westen. Allen Wallace beweegt zich op het gebied van boeddhisme en wetenschap en is betrokken bij multidisciplinair onderzoek naar het bewustzijn. Fred Gales sprak met hem over zijn visie op de relatie tussen boeddhisme en wetenschap.
In de afgelopen 33 jaar waarin ik me gewijd heb aan de studie en de beoefening van het boeddhisme, heeft mijn belangstelling voor wetenschap, boeddhisme en de natuur van het denken centraal gestaan. De laatste 15 jaar heb ik geprobeerd de boeddhistische onderzoeksmethodes naar de aard van het denken en de theorieën en de conclusies die op basis daarvan getrokken kunnen worden, te begrijpen in relatie tot het wetenschappelijk en filosofisch onderzoek in het Westen, met als doel een brug te slaan tussen de boeddhistische en de westerse beschaving. Western civilization
and the other. Buddhism in your case means especially Tibetan Buddhism.
Ik ben vooral geschoold in het Tibetaans boeddhisme. Ik heb onderwijs gevolgd in alle vier de Tibetaanse scholen. Ook heb ik een redelijke kennis van het Theravada boeddhisme. Het Oost-Aziatisch boeddhisme ken ik minder, dus ik baseer me vooral op het Zuidoost-Aziatisch boeddhisme en de stroming die vanuit India via Nepal in Tibet is beland.
If you're talking about mind, how far can Buddhism and science, because often it seems like they cannot really work together, how can they work together?
Gisteren had ik het tijdens mijn lezing over de drie niveaus of dimensies van het denken. De eerste is de psyche, het fenomenologische denken, dat op een indirecte manier, door het gedrag, door ondervraging of door de neurologie, kan worden begrepen. Het bestuderen van de hersenen kan een heleboel vertellen over de psyche, in termen van specifieke mentale functies zoals het geheugen, de perceptie, de intelligentie en creativiteit. Het is een gebied dat goed bestudeerd kan worden met behulp van westerse wetenschappelijke methoden, met hun primaire nadruk op de indirecte studie van het denken door middel van het gedrag en de hersenwetenschap. Daar ligt de kracht van het boeddhisme, niet door de studie van het gedrag en al helemaal niet door hersenonderzoek, maar door introspectie, door waarneming, onderzoek en experimenten vanuit de eerste persoon. Dus op dit gebied, het eerste en meest oppervlakkige gebied van het denken, zijn het boeddhisme en de westerse wetenschap complementair. Als we ons verder verdiepen in de westerse psychologische opvatting van het denken, dan leren we al heel snel dat veel mentale processen beneden de drempel van het bewustzijn liggen. Ze zijn onbewust en ook zij worden indirect benaderd via het gedrag, de Freudiaanse analyse en het bestuderen van dromen. Op dit gebied, het onderbewuste, beschikt het boeddhisme over diverse meditatieve methodes die iemand in staat stellen om onbewuste processen in het bewustzijn te brengen. Dat kan doordat de helderheid, de stabiliteit en de precisie van de aandacht is verfijnd en dus nieuw licht werpt op mentale processen die anders onbewust zouden blijven. Als het om de hersenen gaat, staat de westerse wetenschap veel sterker. Vandaar heeft het boeddhisme weinig te bieden. Maar het boeddhisme kent nog een dieper, transcendentaal niveau van bewustzijn, voorbij het onderbewuste. Dan hebben we het over diepe mystiek of diepe contemplatieve inzichten die verder gaan dan de wereld van de concepten en de taal. Daarin is het boeddhisme misschien wel uniek. Op dat gebied kan er niet veel dialoog zijn tussen het boeddhisme en de wetenschap, omdat de wetenschap zich beperkt tot die aspecten van de realiteit die uitgedrukt kunnen worden in taal en die geconceptualiseerd kunnen worden in theorieën. Maar van het diepste niveau van het bewustzijn wordt gezegd dat het voorbij alle conceptuele kaders ligt. Kortom, er zijn gebieden, zoals de studie van de hersenen, waarover het boeddhisme heel weinig te zeggen heeft en de westerse wetenschap juist heel veel. Aan de andere kant zijn er dimensies van het bewustzijn, het oerbewustzijn of het pure bewustzijn, waarover het boeddhisme veel te bieden heeft qua methodes om het te onderzoeken en om de voordelen te ontdekken van dergelijk onderzoek, terwijl de westerse wetenschap daar weinig over te melden heeft. Maar waar het de psyche en het onbewuste betreft, denk ik dat een complementaire aanpak tussen het Westen en het Oosten mogelijk is.
You see also meditation as one of the techniques that you can get this getting together.
Quite so. The
Het begrip meditatie heeft, als we het vertalen in een westerse taal, vaak als connotatie dat het één ding is. Maar binnen het boeddhisme is het begrip meditatie even breed als in het Westen de term sport. Als iemand je vraagt of je goed bent in sport, dan vraag je meteen, welke sport bedoel je? Tennis of voetbal? Op dezelfde manier omvat meditatie in het boeddhisme een heel breed gebied. Sommige vormen horen meer thuis bij rituelen, bij devotie of aanbidding. Dat zijn geen onderzoeksmethodes, maar religieuze praktijken. Net zoals er in het christendom ook vormen van meditatie bestaan, die gebaseerd zijn op de Bijbel, op contemplatie van passages uit de geschriften. Maar het boeddhisme kent ook vele vormen van meditatie die meer lijken op wetenschap. Je hoeft daar niet in te stappen op basis van blind geloof, en je hoeft ook niet alles van het boeddhisme te aanvaarden, zoals karma, reïncarnatie en zo. Er bestaat een vorm van meditatie, shamatha, die erop gericht is om de aandacht te verfijnen, in evenwicht te brengen en te ontwikkelen tot een uitgekiend werktuig om de aard van het denken en andere fenomenen te onderzoeken. Dat is dus duidelijk een aanvulling op de westerse psychologische perspectieven. Dan is er nog een andere vorm, vipassana, die innerlijk is gericht, waarbij je je verfijnde en uitgebalanceerde aandacht gebruikt bij het zorgvuldig onderzoeken van de verschillende niveaus van het denken. Hoe mentale processen ontstaan, hoe ze zich manifesteren, hoe ze verdwijnen en wat de causale verbanden zijn met het lichaam en de omgeving. Op die manier is er een heel sterk wetenschappelijk en empirisch element in de boeddhistische meditatie, dat verstandelijk, rationeel en empirisch is. Als dit op een coherente manier wordt gepresenteerd, denk ik dat wetenschappers snel zullen inzien dat het een waardevolle benadering is om het denken te bestuderen. Niet identiek aan de studie van het gedrag, de psychologie of de neurologie, maar wel complementair.
Which are very sensible, they're rational, they're empirical, and if they're presented in a coherent fashion, I think scientists can quickly see, oh, this is a valuable approach to studying the mind. Not the same as behavioral psychology or cognitive neuroscience, but it is complementary.
And the problem of the subjectivity, how do you deal with that one?
Well, the problem of subjectivity is not confined to the study of the mind.
Het probleem van de subjectiviteit beperkt zich niet alleen tot het gebied van de studie van het denken. Er zijn een aantal goede filosofen geweest, zoals Thomas Kuhn, die in zijn boek De structuur van wetenschappelijke revoluties heeft laten zien dat er zich in de geschiedenis van de wetenschap altijd subjectieve invloeden zijn geweest. Economische, esthetische, persoonlijke, theologische en filosofische. Dat is dus altijd al een probleem geweest, zelfs bij het bestuderen van atomen of levende wezens. Als we bij het bestuderen van het denken komen, dan wordt het problematischer, maar tegelijkertijd ook interessanter. Het is mogelijk om je eigen geest of bewustzijn te gebruiken om het eigen denken te observeren. Omdat het denken niet één ding is dat zichzelf probeert te bestuderen, maar omdat je met het bewustzijn een heel scala aan mentale fenomenen die in het gebied van het denken ontstaan kunt observeren, onderzoeken en beproeven. Je kunt in emoties, gedachten en mentale voorstellingen dus een grote variatie aan mentale fenomenen observeren. En nu wordt het interessant, want als je deze dingen observeert, dan heeft de handeling van het observeren de neiging om datgene wat je observeert te beïnvloeden. Dan kun je zeggen dat het studieobject wordt gekleurd of beïnvloed door de observatie zelf en het subject dus betrokken raakt bij het object. Je zou kunnen zeggen dat het dan geen wetenschap meer is en voor de 19e eeuwse natuurkunde zou dat inderdaad een groot probleem zijn geweest. Maar in de 20e en 21e eeuwse natuurkunde met zijn kwantummechanica is de betrokkenheid van degene die observeert altijd al een punt geweest in de zin dat het meten op zich al invloed heeft op datgene wat je wilt meten. Maar dat heeft de kwantummechanica niet weerhouden. Zij hebben simpelweg erkend dat als wij de fundamentele bouwstenen van de fysieke wereld bestuderen, het de realiteit is dat subject en object niet volledig kunnen worden gescheiden. De kwantummechanica is een zeer succesvolle vorm van wetenschap. Ze heeft geleid tot het inzicht dat de betrokkenheid van degene die observeert het observeren niet onmogelijk of zinloos maakt. Bovendien verloopt de enige directe toegang die we hebben tot de mentale fenomenen via de eerste persoon, via introspectie. Alle andere vormen van toegang, via het gedrag of via de hersenen, zijn indirect. Dus als je de fenomenen zelf wil bestuderen, dan moet je vertrouwen op de eerste persoon. Een andere keuze is er niet.
And after all, this is the only immediate access we have to mental phenomena, is by the first person, by introspection. Other accesses, other avenues of inquiry, by way of behavior, by way of brain, are only indirect. So if you want to study the phenomena themselves, then you have to rely on first person. We have no other choice.
33 years the problem of the language. How can you express or take care that you can express it in clear but only one meaning?
Je ontwikkelt een woordenschat, een verfijnde specialistische terminologie die gedeeld wordt door mensen die bezig zijn met soortgelijke vormen van onderzoek. Het klinkt heel bekend, want als je een laboratorium voor kwantummechanica binnenloopt, dan wordt daar een taal gesproken die de mensen van de straat niet begrijpen. Maar mensen die bij dergelijke experimenten betrokken zijn, die dezelfde soort techniek gebruiken, dezelfde observatiemethodes, die delen een taal en een theoretisch kader. Ook als ze werkzaam zijn in verschillende laboratoria in Berlijn, Kopenhagen of New York. Omdat ze dezelfde taal, methodologie en theorieën delen, kunnen ze met elkaar communiceren. En ik denk dat hetzelfde geldt voor de studie van het denken. Het beoefenen van meditatie is niet alleen maar een geloofskwestie of het accepteren van een dogma, maar een verfijning van het denken op een specifieke manier, waarvoor duidelijke leidraden bestaan en heldere criteria voor succes. Een van de dingen die ik onderzoek aan het Santa Barbara Instituut, dat ik nu aan het opzetten ben, is om niet alleen te vertrouwen op de eerste persoon, op verslagen van hoe de aandacht beter wordt of het soort ontdekkingen dat men maakt, maar dat aan te vullen met psychologisch onderzoek, gebruikmakend van de werktuigen, de technologie, de terminologie en de theorieën van de moderne psychologie, om te bestuderen wat er tijdens meditatie gebeurt vanuit het derde persoon perspectief van de cognitieve psychologie. Bovendien betrek ik er ook de neurologie bij. Een van de projecten die ik nu aan het opzetten ben, is een 12 maanden durend meditatief project. Een retraite van een jaar, waarbij mensen 10 tot 12 uur per dag getraind worden in aandacht. Zij zullen een boeddhistische leraar hebben, zodat er een gedeelde taal is. Gedurende het hele jaar zullen psychologen elke 2 weken met behulp van westerse psychologische technieken metingen doen naar wat er gebeurt met de aandacht en hoe deze training de emoties beïnvloedt. Dan zullen de neurologen met behulp van MRI-scans, EEG's en andere soorten neurofysiologische metingen in kaart brengen wat er gebeurt met de hersenen. Er zijn dan 3 verschillende perspectieven, elk met hun eigen terminologie. De neurologen met hun neurotransmitters en synapsen, de psychologen met hun termen en de boeddhisten met de hunne. De uitdaging zal zijn om die in elkaars taal te vertalen, zodat we een gemeenschappelijke taal kunnen ontwikkelen voor deze 3 disciplines en zodat we echt met elkaar kunnen spreken. To be brought into the light of consciousness. So that actually they are no longer subconscious. And how did that happen? Because the clarity and the stability, translating the precision of attention has been refined, and so it sheds a fresh light on mental processes that are otherwise unconscious. So we develop now, when it comes to the brain, Western science is much stronger. Buddhism has very little to offer.
Is this project already running?
We have just begun this year, so it is now.
We zijn nog maar net begonnen, maar inmiddels is het een formeel door de overheid geregistreerd instituut. Er is meer en meer belangstelling vanuit studenten. Voor dat eenjarige project heb ik al 40 studenten die in elk geval de eerste 3 maanden mee willen doen en sommigen zelfs het hele jaar. Er is een team van neurologen en psychologen van de Universiteit van Californië die zich hebben gecommitteerd om dit onderzoek te doen. Ik werk ook aan een ander onderzoeksproject met een aantal psychologen van de Universiteit van Californië. Dat is een 3-jarig project om het cultiveren van emotioneel evenwicht te bestuderen. We hebben een trainingsprogramma opgesteld voor onderwijzers en verplegers om hen te helpen een beter emotioneel evenwicht, een helderder aandacht, meer opmerkzaamheid en een beter gevoel van innerlijk welzijn te ontwikkelen in hun veeleisende en stressvolle werk. We hebben dus al 2 lopende onderzoeksprojecten en in de komende 2 jaar verwacht ik dat we een aantal cursussen ontwikkeld hebben. Om te beginnen internetcursussen, waarin we vooraanstaande psychologen, neurologen, filosofen en leraren uit de diverse contemplatieve tradities uit zullen nodigen om hun kennis te delen via een serie lezingen die op video worden vastgelegd. Die zullen dan via het internet verkrijgbaar zijn en op DVD. Zo willen we een kleine universiteit van het bewustzijn tot stand brengen op het allerhoogste niveau. Met de beste professoren uit Frankrijk, België, Engeland, Amerika enzovoort. Ik hoop dat die vanaf het begin internationaal, interdisciplinair en multicultureel zal zijn. Kortom, we zijn maar net begonnen, maar er is veel belangstelling van wetenschappers, studenten en ook van filantropen die ons instituut financieel willen ondersteunen.
Do you think this will gain insights that can be used in psychotherapy? We
hebben twee doelen. Het ene is kennistheoretisch. Simpel proberen te begrijpen wat de aard van het bewustzijn is. Ik concurreer niet met complete universiteiten. Dat zou dom zijn. Ik neem slechts één onderwerp dat door afzonderlijke disciplines niet adequaat genoeg wordt aangepakt. Nog de psychologie, nog de neurologie, nog de filosofie, nog het boeddhisme is op zich voldoende. We hebben gekozen voor het thema bewustzijn en proberen te begrijpen of er een beter inzicht te krijgen is in de oorsprong, de aard, de mogelijkheden en ook de uiteindelijke bestemming van het bewustzijn, op zijn minst wat er gebeurt bij de dood. Dat proberen we te begrijpen vanuit verschillende perspectieven, wetenschappelijk, filosofisch en ook contemplatief. Aan de ene kant zijn we simpelweg op zoek naar kennis, naar de aard van dit fenomeen dat zo cruciaal is voor ons bestaan. Aan de andere kant, en dat is minstens zo belangrijk, is er een pragmatisch aspect. We zijn niet alleen passieve getuigen van het leven, we zijn er ook actief bij betrokken. We ervaren lijden en vreugde. Ons denken is gevoelig voor verschillende soorten aandoeningen en ik ben dus ook zeer geïnteresseerd in de praktische aspecten ervan op het gebied van de geestelijke gezondheid en het onderwijs. Ik richt me op drie gebieden. Ten eerste die van het evenwicht van de aandacht. Op manieren om de aandacht te verfijnen en in evenwicht te houden die toegepast kunnen worden in het onderwijs, in de geestelijke gezondheidszorg, in het zaken doen, de atletiek, kortom, in een breed gebied van menselijke activiteiten. Hoe gerichter en evenwichtiger de aandacht is, des te effectiever we zullen zijn. Het evenwicht van de aandacht is cruciaal. Ten tweede het emotioneel evenwicht. Zelfs als wij briljant en capabel zijn op andere gebieden, als we emotioneel niet in evenwicht zijn, dan is dat een grote hinderpaal voor ons succes, ons geluk, onze persoonlijke relaties en elk beroep dat we willen uitoefenen. Emotioneel evenwicht is dus een ander pragmatisch aspect van het instituut. Dan is er nog ten derde de cognitieve balans. Soms is ons waarnemen niet in evenwicht. Dan zien we dingen die er niet zijn, of horen we mensen dingen zeggen die ze nooit hebben gezegd. Dan projecteren we dingen op de werkelijkheid en verwarren we onze projecties met die werkelijkheid zelf. Dat is een vorm van cognitieve onevenwichtigheid. Een andere vorm is dat we niet vaststellen wat er is. We pakken het gewoon niet op. Op de een of andere manier nemen we het gewoon niet waar en soms gaat het daarbij om heel vanzelfsprekende dingen. Hoe kunnen wij het cognitieve in evenwicht brengen, zodat we zien wat er is en niet zien wat er niet is? Dus aandacht, emotie en het waarnemen, dat zijn de drie pragmatische elementen van het instituut. Ik denk dat die heel relevant zijn voor het onderwijs, vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit. Voor allerlei manieren van zaken doen en voor persoonlijke relaties. Dus heel belangrijk voor de moderne wereld waarin ook wij leven, in het oosten en in het westen. Ik ken geen enkele universiteit of ander instituut dat deze twee kanten, de kennistheoretische en de pragmatische, verenigt op een interdisciplinaire manier en bovendien gebruik maakt van de kennis van verschillende beschavingen. Dus niet vanuit de arrogantie dat onze beschaving meer zou weten dan alle anderen, maar vanuit de erkenning dat de beschavingen van India of China hun eigen unieke bijdrage hebben. Omdat wij nu in zo'n klein werelddorp leven met zoveel communicatie en vervoer en dus zo makkelijk toegang tot de verschillende beschavingen, lijkt het mij de enige verstandige weg om gebruik te maken van de rijkdom aan kennis van andere beschavingen en die samen te brengen rond een punt dat zo centraal staat in ons bestaan, het begrijpen van het bewustzijn.
They simply recognized, well, when we are studying the fundamental constituents of the physical world, this is the reality. On one point, that the subject and object cannot be absolutely understanding of consciousness. But quantum mechanics has been an enormously
Thank you.
You studied also Tibetan medicine. Does it have any influence still?
It probably does. When I first went to India to live with the Tibetans, I spent the first
Toen ik voor het eerst naar India ging om tussen de Tibetanen te leven, woonde ik een jaar in het huis van de lijfarts van de Dalai Lama. Ik had zodoende rechtstreeks contact met hem en fungeerde een aantal jaren lang als zijn tolk. Ik kom nu net van een internationale conferentie over Tibetaanse geneeskunst, waar ik zelf een paar lezingen heb gegeven, maar ook voor hem heb getolkt. Het is een deel van de rijkdom van de Tibetaanse beschaving, net als de traditionele Chinese geneeskunst, die bewezen heeft dat ze op verschillende manieren effectief is. Er wordt dan ook meer en meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar specifieke Chinese medische behandelingen. En dat geldt ook voor de Ayurvedische traditie uit India, een rijke traditie met vele sterke punten. Een andere van deze grote oude tradities is de Tibetaanse. En traditioneel is de Tibetaanse geneeskunst nauw verbonden met het boeddhisme. Beide zijn gericht op helen, op evenwicht en welzijn. In de Tibetaanse geneeskunst ligt de nadruk op het lichaam, terwijl in het Tibetaans boeddhisme de nadruk ligt op de geest. Maar uiteindelijk zijn het lichaam en de geest niet onafhankelijk van elkaar. Onze mentale toestand beïnvloedt het lichaam en onze lichamelijke toestand beïnvloedt het denken. Dus als we een verfijnd en stevig evenwicht willen vinden, dan moeten we, als vanzelfsprekend, letten op ons dieet, op ons gedrag en op medicijnen. Maar ook op meditatie en de verschillende manieren van het trainen, verfijnen en in evenwicht brengen van het denken. Pas dan kunnen we ons een echt uitstekende gezondheid voorstellen. In het Westen ligt de laatste 10, 15 jaar veel nadruk op de lichamelijke conditie. Als je normale gezondheid hebt, dan kun je nog steeds een beter dieet volgen, of een goed trainingsschema, of een programma om je lichamelijke weerstand te verhogen. Behalve een normale gezondheid kun je dus zelf streven naar een bijzondere gezondheid, met meer uithoudingsvermogen of souplesse. Dat is evenwel allemaal gericht op het lichaam. Ik voorzie nu dat we daarop verder kunnen bouwen en ons gaan voorstellen hoe het zou zijn om een exceptionele geestelijke gezondheid te hebben. Een bijzondere psychologische weerstand, zodat we weinig kwetsbaar zijn voor aandoeningen van het denken, zoals angst, stress, woede, irritatie, arrogantie of jaloezie. We zouden een evenwicht in het denken kunnen ontwikkelen, zodat het denken sterker wordt, meer immuun voor geestelijke aandoeningen, zodat we ook gelukkiger worden. Als het lichaam ziek is, is het niet in evenwicht en voelt het zich niet goed. Pijn of ongemak in het lichaam zijn signalen die het ons stuurt. Zo van, help mij, ik ben uit evenwicht, doe iets, veronachtzaam mij niet. Als ons denken onder stress komt door verveling, depressie of angst, dan zeggen wij te vaak hier in het Westen, oh, ik ben depressief, ik neem een pil. Of, oh, ik kan niet slapen, ik neem een pil. Oh, ik ben slaperig, ik neem een pil. We doen dus voortdurend aan materialistische ingrepen die ons alleen maar terugbrengen naar een normale toestand. Misschien hebben we gebrek aan fantasie en moeten we denken dat normaal niet genoeg is en dat we ook bijzondere vormen van geestelijke gezondheid kunnen ontwikkelen. Misschien is dat wel een eerste schrede op het pad naar spiritueel ontwaken en verlichting.
We hebben een type of a deficit of imagination. And we should be thinking normal is not the best we can be mentally, that we may also develop exceptional states of mental health and perhaps that's the first step on a path to spiritual awakening and enlightenment.
Doesn't it have the danger of the promise of happiness in a life which is suffering?
Well, happiness of course is relative. And that is,
geluk is uiteraard relatief. Als iemand chronisch depressief is, ziet hij of zij vele aspecten van de realiteit die deprimerend zijn. Men kan behoorlijk van slag zijn door de politieke situatie, of door de verslechtering van het milieu, of door maatschappelijke onrechtvaardigheid. Er zijn duizenden dingen in de wereld die triest en problematisch zijn en die kunnen leiden tot depressie. Die depressie is geen illusie, het is een stadium van het denken. Maar aan de andere kant kan men zijn houding veranderen en de heilzame kwaliteiten van het denken cultiveren, zoals liefde en vriendelijkheid, medegevoel, invoelende vreugde, een betere opmerkingsgave en intelligentie. Als we onze houding veranderen, dan kunnen we naar dezelfde situaties in het leven kijken zonder een blinddoek op te zetten of rare fantasieën te hebben. Het leven helder te zien met een grotere wijsheid en een beter mentaal evenwicht zonder in depressie te vervallen. Je kunt je eigen intelligentie, creativiteit, voorstellingsvermogen en medegevoel verbeteren verminderen door je af te vragen hoe je van dienst kunt zijn. Dan is het denken niet meer depressief, het wordt versterkt. Dan kan je zeggen dat het beter voelt om niet depressief te zijn en een visie te hebben. Als dat een illusie is, dan is de depressie ook een illusie. Beide zijn relatief, geen van beide is absoluut, maar het is duidelijk nuttiger en weldadiger voor ons om een gevoel te hebben van welzijn, dat niet komt door drugs of rijkdom of door de verering van andere mensen of een goede reputatie. Een gevoel van welzijn dat van binnen komt, omdat het denken in evenwicht is. Volgens de boeddhistische leringen is het zo dat als wij waarlijk de diepste aard van de werkelijkheid willen verkennen, dat we dat kunnen bereiken met evenwichtig in plaats van onevenwichtig denken. Onevenwichtig denken leidt tot intens lijden. En evenwichtig denken leidt tot een relatieve staat van geluk en welzijn. En dat gebruiken we vervolgens om dieper te gaan en het niet alleen te zien als een doel op zichzelf.
And then we use that to go deeper, and not taking in that simply as an end in itself.
Fred Gales in gesprek met B. Allen Wallace. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Volgende week in Reflecties een bespreking van het boek Elke golf is de zee van Willigis Jäger, de column van Jotika Hermsen en een gesprek met actrice Alida Neslo. Graag tot dan.